De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.
We willen graag van je weten wat je vindt van de podcast van NRC. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl/podcastonderzoek. Dankjewel.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharouai. In één klap staat voltooid leven weer op de politieke agenda. En daarmee staat er meteen een potentieel politiek bommetje op de agenda. Deze week verscheen het onderzoek naar hoe groot de groep niet-zieke ouderen is die wel een doodswens heeft. Het is een onderwerp waar de coalitie al tijdens de verkiezingen over verdeeld was, voltooid leven, waar de formatie op vast dreigde te lopen. En het is een onderwerp dat de komende tijd, in het jaar voor de verkiezingen, met profileringsdrang bij verschillende partijen een grote rol gaat spelen. Bij mij aan tafel, Pim van den Doel. Pim, de zorg is jouw portefeuille en dit is een onderwerp waar ik jou al lang over heb gehoord.
Ja, het is een rapport waarop het Binnenhof echt inderdaad lang naar uit is gekeken. Ruim anderhalf jaar is er onderzoek gedaan nu naar die voltooid leven problematiek. En tussentijds was er eigenlijk niet zoveel mogelijk voor de partijen. Ze moesten zich een beetje koest houden. Maar ja, en met de presentatie van het rapport deze week kan het debat weer losbarsten in Den Haag.
Petra de Koning, ook aan tafel. Petra, tijdens de formatie, daar hebben we ooit nog een Haagse Zakenaflevering over gemaakt, heb jij iets unieks gedaan. Jij mocht bij de ChristenUnie meekijken naar hoe zo'n formatie verliep. Jij hebt dus ook kunnen kijken naar hoe er gesproken werd, in ieder geval binnen die partij, over dit voor hen zo'n moeilijke dossier.
Ja, klopt. Ja, voltooid leven was echt een enorm belangrijk onderwerp in die hele formatie. Het is ook een paar keer bijna mislukt op dat onderwerp.
Daar gaan we het straks nog heel uitgebreid over hebben. Het onderwerp voltooid leven is niet nieuw in de politiek. In deze Haagse Zaken hoor je wanneer het gesprek erover begon in de politiek en hoe dat ging. Je hoort wat voltooid leven eigenlijk betekent en waarom het zo gevoelig ligt in de coalitie. Oké. Eerst is het even goed om uit te leggen, Pim, in Nederland hebben we een euthanasiewet al sinds 2002. Maar dat is dus wat anders dan voltooid leven.
Ja, dat klopt. De euthanasiewet die regelt dat mensen die echt ernstig ziek zijn en uitzichtloos en ondraaglijk lijden, dat zijn de criteria die in de wet staan, dat die geholpen kunnen worden, ja, bij met zelfdoding of stervensbegeleiding kunnen krijgen. Dat de wet werd bedacht, toen was die eigenlijk vooral bedoeld voor echt terminale patiënten, dus mensen die verschillende vormen van kanker hadden of andere hele zware fysieke aandoeningen vooral. Waardoor ze eigenlijk alleen nog maar echt aan het lijden waren en totaal geen zicht meer hadden op beterschap of verlichting. Maar in de loop van de jaren zijn er sommige andere aandoeningen ook wel bijgekomen waarvoor je inmiddels euthanasie kan krijgen. Dan kunnen we bijvoorbeeld denken aan dementie, diepe dementie, maar ook bepaalde psychiatrische aandoeningen. Maar het gaat dus echt om medische aspecten. Ernstige ziekte. En dat het criterium van uitzichtloos ondraaglijk lijden is daarbij heel belangrijk. Dat moet worden vastgesteld. Dat moet een arts vaststellen voordat tot de euthanasie kan worden overgegaan.
Uitzichtloos ondraaglijk lijden.
Ja, precies. Dat zijn de sleutelbegrippen. In de voltooid leven discussie gaat het om iets heel anders. Want die discussie gaat echt over mensen het recht hebben om zelf te beslissen wanneer hun levenseinde gekomen is. En dan ook dus in de gevallen waarbij ze niet ernstig ziek zijn. Dus of zeg maar op niet-medische grondslag. En die discussie is ook al een tijdje aan de gang. Maar ja, dat is dus wezenlijk anders dan euthanasie, waarbij het echt om medische aspecten gaat.
Ja, het gesprek daarover begon met een opiniestuk uit 1991 in NRC Handelsblad van Huib Drion. Nou ja, die naam die kan je misschien een beetje bekend voorkomen als je je bezighoudt met dit onderwerp. Komen we straks nog eventjes op. Oud-hoogleraar in het burgerlijk recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Oud-raadsheer ook in de Hoge Raad. En de titel van zijn stuk luidde: het zelfgewilde einde van de oudere mensen. Waar pleit hij voor, Petra?
Hij schrijft in dat stuk over dat mensen een middel moeten hebben, kunnen hebben, waarmee ze een eind aan hun leven kunnen maken. Weet je, hij schrijft, natuurlijk zijn er al best veel middelen om dat te doen. Hè. Er zijn treinen waarvoor men zich kan werpen, schrijft hij. Er zijn gebouwen waarvan je naar beneden kunt springen, weet je, dat soort dingen. Maar hij zegt, dat moet op een waardige manier. Je moet heel rustig een eind aan je leven kunnen maken. Waarom hun niet de rust gegund van de wetenschap dat zij voordat het zover is, op het moment dat zij dit willen, dat er altijd een dergelijk voor hun eigen gevoel onaanvaardbaar voortbestaan, dat ze dat kunnen voorkomen. Huib Drion schreef dit opiniestuk, maar hij noemde niet de pil. Maar zijn idee werd ingevuld als de pil van Drion. Weet je, een middel om een einde te maken aan je leven, als je zelf vindt dat het genoeg geweest is.
Het is nooit een fysieke pil geweest.
Nee.
Ik dacht al, hoe kan een oud-hoogleraar in iets heel anders zo'n pil hebben?
Weet je, het is later wel een soort van ingevuld. Het moesten er dan twee zijn. Ik geloof zelfs dat hij daar ook wel wat dingen over gezegd heeft. Maar in dat eerste opiniestuk ging dat niet zo. Op een gegeven moment werd het wat concreter. En zouden er twee pillen moeten zijn. Had je er één genomen, had je nog steeds bedenktijd om dan de tweede te nemen. Maar
het is nooit praktijk geworden.
Nee, het is nooit praktijk geworden. Hij heeft het niet over een bepaald middel. Hij zegt alleen maar, geef mensen iets.
En dat was op dat moment redelijk nieuw, hè? Dat iemand dat op die manier zei.
Totaal nieuw, ja.
Het was wel in de tijd dat er al wel een beetje over de euthanasiewet na werd gedacht. Hè? Want al in de jaren 80 was er een D66er die voor het eerst in de Kamer erover begon. Maar je zou kunnen zeggen, beide debatten werden gevoerd, maar de focus lag op die euthanasiewet in de Kamer in ieder geval.
Ja, ik denk dat het voor de liberale partijen in die tijd inderdaad vooral prioriteit was om die euthanasiewet te maken. Want die was er dus nog helemaal niet. Het stuk van Huib Drion verscheen dus ruim 10 jaar voordat de euthanasiewet er zou komen. Dus euthanasie regelen was zeg maar, denk ik, de prioriteit voor de liberale partijen in de jaren 90. En Voltooid Leven wat minder.
Ja, nog eventjes, jij legde net uit, Pim, dat de letter van de wet is eigenlijk nooit veranderd, hè, van die euthanasiewet. Maar de geest wel, want het is iets verruimd. Tegelijkertijd zijn er ook wel rechtszaken aangespannen tegen artsen. Bijvoorbeeld één die pleegde euthanasie op een zwaar demente vrouw. Wat gebeurde daar ook alweer?
Ja, de afgelopen jaren, er is eigenlijk sinds, dat is misschien nog wel aardig om te vermelden, sinds 2002 was er een sterke stijging van het aantal euthanasiegevallen, eigenlijk jaar op jaar, dus het bleef toenemen. Maar in 2018 was er voor het eerst een lichte daling. En dat werd ook mede dus toegeschreven aan het feit dat het Openbaar Ministerie zich een soort van met de euthanasiewet ging bemoeien. Zij hebben ook de taak overigens om de grenzen daarvan te bewaken. Hè? Want er is eigenlijk een hele dunne scheidslijn tussen het op het correcte manier toepassen van euthanasie en hulp bij zelfdoding, wat nog altijd strafbaar is. Dus die grens bewaakt het OM. En het OM had dus een aantal zaken in onderzoek genomen een aantal jaren geleden. En uiteindelijk is er inderdaad ook een verpleeghuisarts voor de rechter gedaagd. En zij werd dus echt beschuldigd van moord. Door een enorme heftige aanklacht natuurlijk. Terwijl zij gewoon dacht dat zij op correcte wijze euthanasie had uitgevoerd. En dat ging dus om een diep demente vrouw. Die een schriftelijke wilsverklaring had opgesteld. Zoals dat natuurlijk gaat in dit soort zaken. Alleen bij euthanasie bij dementie is het grote dilemma dat heel vaak mensen op een gegeven moment zo in de war zijn dat zij natuurlijk niet meer hun doodswens nog uiteindelijk, als de euthanasie eenmaal daar is of uitgevoerd moet gaan worden, kunnen bevestigen. En de arts had ervoor gekozen, omdat die mevrouw zo in de war was, om te zeggen, ja nee, ik ga het niet meer vragen. Ik pas de euthanasie toe met steun ook van de familie. Want dit was haar wil, zo heeft ze het altijd gewild. En het Openbaar Ministerie vond dat discutabel, twijfelachtig. Die vonden eigenlijk dat het toch nog aan haar gevraagd had moeten worden een laatste keer. En daarover zijn ze dus die rechtszaak begonnen. En justitie gaf ook toe dat dit daarmee een soort proefproces was, eigenlijk om zeg maar de grenzen van de euthanasiewet ook vast te stellen. En dat is dus best ingrijpend, ook voor de arts in kwestie uiteraard, die gelukkig voor haar is ontslagen van rechtsvervolging.
Onze conclusie luidt dat aan alle in artikel 2 eerste lid van de euthanasiewet geformuleerde zorgvuldigheidseisen door de arts is voldaan. En ook heeft zij de euthanasie gemeld aan de lijkschouwer. Dat betekent dat wat de rechtbank bewezen heeft verklaard niet strafbaar is. De verdachte wordt daarom van alle rechtsvervolging ontslagen.
Maar deze hele zaak heeft ook best wel veel schrik teweeggebracht bij artsen überhaupt. En het lijkt er dus op dat sindsdien artsen minder bereid zijn om over te gaan tot euthanasie. Vanwege de dreiging toch dat ze er ook door in de problemen kunnen komen.
Hey, maar het was ook een D66er die als eerste over het voltooid leven begon in de politiek, toch, Lemia?
Ja, dat was eigenlijk meteen na het aannemen van die euthanasiewet. Minister Els Borst van Volksgezondheid die gaf toen een interview aan NRC. Met die bekende kop, het het is volbracht. En dat het is volbracht was natuurlijk extra pijnlijk, omdat dat de laatste woorden van Jezus waren. En dat was dan het weekend van Pasen. Dus dat deed heel veel stof opwaaien toenertijd. Maar in datzelfde interview zei ze ook dat ze niet tegen, een quote, de pil van Dion is. En dan quote ik haar weer even. Als het zo zorgvuldig geregeld kan worden dat het alleen die hoogbejaarde mensen betreft die klaar met leven zijn. Nou, echt super veel politici heel verontwaardigd de dagen daarna. CDA-leider toen nog Jaap de Hoop Scheffer, die reageerde echt onthutst. Die vroeg zich af naar wat voor samenleving Nederland afgleed. De stemming over die euthanasiewet die is nog maar een paar dagen geleden. Of de minister wil alweer een volgende stap zetten, aldus de Hoop Scheffer toen. Ook de VVD, de PvdA's vonden eigenlijk dat Borst toen veel te snel al doorging met de volgende stap, terwijl mensen nog moesten wennen aan die euthanasiewet. Maar het was inderdaad dus Els Borst die toen al begon over voltooid leven. Nou, die euthanasiewet, die hebben we. Die wordt om de zoveel jaar geëvalueerd. En naar aanleiding van de meest recente evaluatie werd een commissie ingesteld, Pim. En die moest onderzoek doen naar de juridische mogelijkheden voor voltooid leven.
Ja, dat klopt. De vraag was eigenlijk toen al een beetje van mensen die te maken hebben met een voltooid leven problematiek. Die dus het leven niet meer zien zitten. Of stapeling van ouderdomsklachten. Van zouden die ook onder de huidige euthanasiewet geholpen kunnen worden? Of moet daar eigenlijk een aparte wet voor worden gemaakt? En nou, de commissie Snabel die heeft dat destijds onderzocht. Een aantal jaar geleden was dat. En die kwam toen uiteindelijk tot de conclusie dat het eigenlijk gewoon voldoende zou zijn om die mensen binnen de euthanasiewet te helpen. Dat dat mogelijk zou moeten zijn. En dat er dus niet een aparte wet voor nodig was. Dat is wat de commissie Snabel toen aan het kabinet adviseerde.
En hebben we het over Paul Snabel. En dat is een D66er. Ja. Dat is best belangrijk om erbij nog te vermelden.
Dat was inderdaad opmerkelijk.
En in dit fragment van de Nieuwsuur op 5 februari 2016... legt Snabel kort uit waarom hij dus geen voorstander is van wetgeving voor voltooid leven.
Omdat het, je kunt zeggen, een strijdig is met de huidige wetgeving die we hebben op het gebied van euthanasie, waarbij niet staat dat het medische grondslag moet hebben om een euthanasie te kunnen uitvoeren, maar waarbij de wetgever dat destijds wel heel uitdrukkelijk heeft bepaald, dat er dus meer nodig is. Betekent dus wetswijziging. En veel mensen zouden, want dat is duidelijk, veel mensen zouden zeggen van ja, eigenlijk moet dat toch helemaal vrij zijn. Mensen moeten daar toch zelf over kunnen beslissen. En dan moeten ze daar ook de hulp bij krijgen die dan nodig is eventueel. Als je dat zou doen, dan haal je eigenlijk een praktijk van 15 jaar zorgvuldig uit aan de wetgeving helemaal onderuit. Want dat is niet meer nodig dan. Als mensen alleen maar de beslissing van iemand zelf bepalend is, dan is wat we nu hebben, dat daar zorgvuldig naar gekeken wordt, dat een arts daar een oordeel over moet vellen, dat een tweede arts daarbij moet komen om te kijken of dat inderdaad een goed oordeel is. Dat valt allemaal weg. En ook de toetsing door de commissies voor de euthanasie valt dan weg.
Oké, dus de Kamer wil onderzoek laten doen naar voltooid leven. Paul Snabel, D66er, die doet dat. Die zegt eigenlijk, is niet nodig aparte wetgeving. Breng dat onder bij de huidige euthanasiewetgeving. Maar dan, Petra, gebeurt er toch wat geks.
Ja, dat is heel interessant. Want toen kwam het kabinet toch met het voorstel om een voltooid levenwet te maken.
Was toen nog Rutte 2, hè?
Ja, was Rutte 2 en dat was VVD'er Edith Schippers. Die was toen minister van Volksgezondheid. En die kwam met een wetvoorstel. Dat was echt heel bizar. Weet je, wij hebben dat in de tijd als politieke redactie ook uitgelegd als een onderdeel van de verkiezingscampagne. Weet je, de D66 was al bezig met zo'n wetsvoorstel. En opeens kwam zij met het persbericht dat er een wetsvoorstel zou komen. Dat is er niet gekomen. Dat is er ook in Rutte 3 niet gekomen. De VVD is er verder helemaal niet actief mee bezig geweest. Dat was verkiezingen.
Precies, dus als je erop terugkijkt kun je die conclusie ook wel trekken. Het grote verschil was natuurlijk wel toch nog eventjes dat zij in het kabinet zat op dat moment. Dus dat het een kabinetsreactie was om te reageren op zo'n rapport met wij willen toch zo'n wet gaan maken.
Ja. Ja, dat werd gewoon heel gek gevonden, denk ik, ja.
En toen Schippers met in ieder geval het persbericht kwam dat ze met een wet zou komen, toen reageerde de overkoepelende artsenorganisatie, de KNMG, bezorgd.
De artsenfederatie is eigenlijk altijd tegen zo'n voltooid levenwet geweest. Ook omdat artsen het niet als zeg maar onderdeel van hun taak zien om mensen die dus niet echt ziek zijn te helpen bij overlijden.
Wij herkennen dat er mensen zijn met een doodswens, gezonde mensen. Maar wat we ook zien en waar we bang voor zijn, is dat deze wet kan leiden tot stigmatiseren van ouderdom.
Dat kan een druk zijn die ze ervaren vanuit de maatschappij, maar dat kan ook een druk zijn vanuit de dichtere omgeving, naasten, dat ze overbodig zijn en tot last zijn.
Wat als het misgaat? Wie moet dan ingrijpen als iemand in coma geraakt en niet doodgaat?
Ik vind het zonder arts in feite onzorgvuldig. Ja, het gaat wel over leven en dood. En ik vind de autonomie van de mens daarin, die gaat voor mij voorop. Maar ik denk, je kunt nooit een zorgvuldige uitvoering doen als er niet een arts bij betrokken is.
We hoorden hier René Heeman, voorzitter van Artsenfederatie KNMG, en een huisarts, Marianne Drees. Dat was in de uitzending van Nieuwsuur, 6 april 2017. Dat was dus toen de formatie in volle gang was. Dus dit onderwerp lag daar toen op tafel. En de Artsenfederatie zegt ook, deze mensen die kunnen al onder de euthanasiewet vallen, net zoals Schnabel dus. Maar ze maken zich grote zorgen. Nou, wordt dus, zoals je al zei, Peter, niks gedaan met het idee van Schippers en Van der Steur. Maar, Pim, parallel daaraan loopt wel D66, Kamerlid Pia Dijkstra en haar wetgeving. Tenminste, daar begon ze mee.
Ja, D66 kondigde al voor het eerst eind 2016 een eigen initiatiefwet aan. En Pia Dijkstra heeft daar eigenlijk de afgelopen jaren steeds aan doorgewerkt. En er ook flink wat debat mee aangezwengeld. Nou ja, uit het voorstel, de laatste versie van het voorstel dat we eigenlijk kennen, zegt zij van, ik wil zo'n mogelijkheid om eruit te stappen als je leven voltooid is, dan met een leeftijdsgrens van 75 jaar. We hoorden net de artsen die dus zeggen van, wij willen er niet aan meewerken, maar hoe zal het dan in de praktijk gaan? Dat is nog een best wel een ingewikkelde vraag ook, hoe je dit dan zou moeten uitvoeren. Dus het voorstel van D66 is een soort levenseindebegeleider. Dat is een soort nieuwe functie die daarvoor gecreëerd zou moeten worden van iemand die dat proces dan begeleidt. Dus die wel uitgebreid met zo'n oudere praat, het natuurlijk niet over één nacht ijs gaan. Nou ja, en die dan uiteindelijk kan helpen bij het toedienen van de medicatie. En ik geloof dat D66 ook net als bij de euthanasiewet een soort toetsingscommissie ook zou willen inrichten of instellen, die ook voor dit soort gevallen onderzoekt van, is dat allemaal wel op een zorgvuldige, goede manier verlopen.
Oké, dus D66 is daarmee bezig al eind 2016. Ik zei het net al eventjes, tijdens die verkiezingscampagne van 2017 was dit een thema. En op een gegeven moment zaten er twee uitersten, zou je wel kunnen zeggen. Alexander Pechtold, toen nog leider van D66, en Gert-Jan Segers, leider van de ChristenUnie, zaten tegenover elkaar over dit onderwerp bij de Wereld Draait Door.
Maar ik vraag het u toch ook aan u, meneer Segers, zeker met ook hoe naar de samenleving en naastenliefde kijkt. Zie dat dit een vraag is. Ja. En kijk niet weg bij de bijna dagelijkse, drastische, dramatische alternatieven die mensen anders zoeken.
Nee, ik kijk niet weg, sterker. Ik ken het van heel dichtbij. Dat mensen soms zo in de nood zitten en dat je zelf ook wanhopig bent als je daarnaast staat. Denk, wat kunnen wij nog doen? En soms kun je heel weinig doen. Tegelijkertijd is er nu een wettelijke mogelijkheid. De euthanasiewet maakt geen onderscheid tussen lichamelijk en geestelijk lijden. En toch zijn er mensen die een andere route kiezen. Toch zijn er mensen die inderdaad een dramatisch besluit nemen. En neemt dat aantal alleen maar toe. Dan moeten we veel meer kijken naar de nood erachter. Dus die wettelijke mogelijkheid is er voor een deel al.
Mogelijkheid er nu is dat we voor het eerst de getallen en de werkelijkheid eerlijk horen. Dit is toch euthanasie is van alle tijd.
En deze twee uitersten, Petra, kwamen uiteindelijk tegenover elkaar zitten aan de formatietafel. Uiteindelijk, zeg ik erbij.
Uiteindelijk, ja, want eerst mislukte een formatiepoging met GroenLinks. D66 wilde heel graag dat naast VVD, CDA, GroenLinks zou meedoen met D66. Nou ja, dat mislukte. Iedereen keek toen meteen naar de ChristenUnie. Nu zullen die wel aan tafel komen. En Pechtold heeft toen heel in één gesprek heel effectief gehandeld. Hij heeft Segers daar meteen weer vanaf gekregen van die formatietafel. Zover is het toen niet eens gekomen. In één gesprek was het toen eigenlijk klaar met de ChristenUnie. In dat gesprek ging het ook over euthanasie en ook over andere onderwerpen. Hij wilde meteen allerlei concessies van Segers hebben en zo. Nou ja, goed, hij was er alleen maar op uit om de ChristenUnie weg te krijgen. Dat lukte toen, dus toen is er opnieuw een formatiepoging geweest met GroenLinks. Maar ja, dat mislukte ook weer. En daarna zat Pechtold toch met Gert-Jan Segers aan de onderhandelingstafel.
Ja, en dat onderwerp kwam op een gegeven moment toch weer op tafel. Of hielden ze het tot het eind of kwam het meteen aan het begin? Was het een pleister die ze meteen af wilden trekken?
Ja, dat wilde de ChristenUnie. De ChristenUnie wilde heel graag dat gewoon meteen aan de orde kwam. Maar het ging maar dagen en dagen. Ik geloof wel twee weken of zo ging het steeds over het vestigingsklimaat. En weet je, de bonusregels, de dividendbelasting, dat soort dingen. En pas tegen de tijd dat ze met vakantie gingen, want ze zijn er ook nog even tussenuit geweest, toen kwam de medische ethiek op tafel. En dat werd heel ingewikkeld. Dat is een paar keer echt, heeft het bijna op klappen gestaan daardoor.
En hoe was de houding van de VVD hierin, wil ik nog wel weten, omdat Schippers dus een paar maanden van tevoren nog een wetsvoorstel aankondigde.
Ja, dat is interessant. Hè? Eigenlijk aan de formatietafel had je dus D66, die heel graag die voltooid levenwet wilde. En nou ja, zo half nog maar gesteund door de VVD, hoor. De VVD wilde gewoon dat ze eruit kwamen daar aan tafel. Dus daar had Pechtold aan de onderhandelingstafel niet zo heel veel aan. En de ChristenUnie was dus het tegenovergestelde. En die wilde die wet totaal niet. En het CDA wilde dat ook niet. En steunde wel de ChristenUnie. Maar ja, die maakte er geen halszaak van.
Nee, dus die gingen minder met. Dus het was voor hen minder een principezaak.
Het was minder een thema, ja.
Ja. Ja. Wat kwam er uiteindelijk in het regeerakkoord terecht over dit onderwerp?
Het onderzoek, hè, het onderzoek waarvan nu de resultaten bekend zijn gemaakt. Dus dat was een manier om het uit te stellen. Dus het kabinet zou niet zelf met een wetsvoorstel komen. D66 mocht zelf wel doorwerken aan een voorstel. Maar eerst zou er onderzoek naar worden gedaan. Om wie gaat het precies? Wat zijn de problemen? Wat zit erachter? Dat was dat was ook heel effectief eigenlijk. Want dat duurde vrij lang, zoals Pim al zei.
Ja, en we zitten nu een jaar voor de verkiezingen. Dus,
nu is alles anders.
Precies, ja. En de afspraak was dus ook dat Pia Dijkstra zou wachten met het indienen van haar eigen wetsvoorstel tot dit onderzoek er zou komen.
Nou, dat heeft ze ook zelf toegezegd.
Dat onderzoek dat is er gekomen, Pim. Wat was de hoofdvraag van dat onderzoek?
Er was eigenlijk nog nooit uitgebreid onderzocht hoe groot de groep mensen in Nederland is. Oudere mensen dan natuurlijk, daar hebben we het in deze discussie over. Die dus echt een doodswens heeft. En daar ook graag naar zou willen handelen. Dus levensbeëindiging zou willen. Dus om hoeveel ouderen in Nederland gaat het eigenlijk? Dat was eigenlijk een van de belangrijkste vragen. De onderzoekers hebben dan gekozen voor 55-plussers als groep. Omdat we dat toch een beetje als ouderen zien.
Een belangrijke toevoeging is een doodswens van mensen die dus geen... Die niet onder de euthanasiewet zijn.
Zeker. Want we hebben het hier inderdaad, dat is goed dat je dat zegt, natuurlijk over mensen die dus niet ziek zijn. Of in ieder geval niet ernstig ziek zijn. Ze kunnen wel gezondheidsklachten hebben, maar die inderdaad niet echt ziek zijn. En die dus in principe niet in aanmerking komen voor levensbeëindiging via de euthanasiewet. Dus hoe groot die groep is, dat was eigenlijk de vraag van het onderzoek. En daarbij moest ook verder meer duidelijk worden over die groep. Dus wat voor mensen zijn het dan? Wat zijn de kenmerken van die groep ouderen? Wat is de aard van hun doodswens? Dus is die doodswens altijd elke dag even heftig aanwezig of niet, bijvoorbeeld? En wat zijn bijvoorbeeld nog factoren die doodswens kunnen versterken? Dat waren eigenlijk de belangrijkste vragen van het onderzoek.
Ja. Eerste keer dat dit gebeurde, lijkt me niet een groep die je eventjes kan bellen of zo, dat er een database bestaat. Hoe ging dat? Hoe hebben ze dat onderzocht?
Nou, omdat het dus belangrijk was dat het echt een representatief beeld moest geven van hoe de totale groep 55-plussers in Nederland hierover denkt, is er dus een steekproef gehouden waaraan ruim 20.000 mensen hebben meegedaan. Die hebben een vragenlijst ingevuld. Dat was het kwantitatieve deel van het onderzoek, zeg maar. Daarnaast hebben de onderzoekers ook nog tientallen ouderen heel uitgebreid geïnterviewd. En er is ook nog gesproken overigens met huisartsen. De ervaringen van huisartsen. Nou, dat zijn eigenlijk de belangrijkste ingrediënten van het onderzoek.
Ja, en dan is natuurlijk de vraag der vragen. Wat zijn de belangrijkste bevindingen? Wat kwam eruit?
Als we het hebben over de grootte van de groep, dan is vast komen te staan dat van de 5,6 miljoen 55-plussers die we in Nederland hebben, dat ongeveer 1,3% daarvan een serieuze doodswens heeft. Dat zijn dan 76.000 mensen. En vervolgens is er maar weer van die groep een hele kleine groep die ook echt de wens heeft om het leven te beëindigen. Dat waren er uiteindelijk ongeveer 10.000, concludeerden deze onderzoekers.
Dus 10.000 mensen die niet de medische gronden hebben om aan de euthanasiewet te voldoen, maar die wel uit het leven willen stappen.
Precies, ja. 0,18% van alle 55-plussers. En daarbij is dan ook nog op te merken dat ruim 1/3 zou graag hulp bij zelfdoding krijgen. Maar de meerderheid, die zou graag zelf hun leven willen kunnen beëindigen. Dus bijvoorbeeld met een pil, waar we het eerder over hebben gehad.
Ja.
Wat vooral opviel aan die groep is dat die eigenlijk heel, heel divers is. En misschien is het aardig om eerst te zeggen in die discussie over voltooid leven, die term. Zeker als bijvoorbeeld D66, maar ook wel de VVD het hadden over waarom ze uiteindelijk bij voltooid leven steunen. Dan spraken zij vaak over groep van zelfbewuste ouderen die in een soort van tevredenheid tot die keuze zouden komen. Dat was in ieder geval heel erg het beeld wat in de discussie over voltooid leven zo op de voorgrond stond. Maar die groep ouderen met een doodswens blijkt dus heel divers te zijn. Dus het blijkt bijvoorbeeld dat veel mensen toch best wel kampen met bepaalde gezondheidsklachten. Dat de helft, was ook een opmerkelijk gegeven, de helft afkomstig is uit de lagere sociale klasse. Dus het zijn niet allemaal hoogopgeleide, rijke, elitaire mensen die deze wens hebben in ieder geval. Dan was de leeftijdsopbouw ook heel opmerkelijk. Want waar D66 in het wetsvoorstel de leeftijdsgrens wil leggen op 75 jaar... Hè, dus die mag pas vanaf 75 jaar, kom je echt in aanmerking. Blijkt dat 3/4 van de ouderen die deze doodswens hebben is juist onder de 75 jaar. Dus het gaat eigenlijk vooral ook om jonge senioren. Wat ook wel heel erg te denken geeft ergens. Dus het is niet, deze wens is dus niet per se gekoppeld aan zeg maar het voortschrijden van de jaren. Of dat het vaker voorkomt als mensen heel oud zijn.
Dus dan zou zo'n wetsvoorstel van D66 ook op een hele kleine groep mensen
staan. 2500.
Precies, het waren al maar 10.000 mensen die wil tot levensbeëindiging hebben. En daarvan zou het dan nog maar weer voor een klein deel kunnen gelden, dat voorstel.
Nou ja, weet je, die wet kan dan misschien wel voor heel weinig mensen van toepassing zijn. Of op heel veel weinig mensen slaan. Maar dat geldt wel voor meer wetten die we hebben in Nederland. Hè. Denk aan het boerkaverbod.
Pim, jij deed Binnenlandse Zaken hiervoor. Hoeveel mensen zijn dat ongeveer?
Ja, een paar honderd. Dat is niet precies duidelijk. Maar niet veel meer dan een paar honderd.
Ja.
Wat ook interessant was dat van die groep een flink aantal die doodswens al zijn hele leven heeft.
Ja, 28% inderdaad. Ja. Daar gold voor dat ze eigenlijk al hun hele leven lang die doodswens hebben. Wat een onverklaarbaar iets is, althans voorlopig onverklaarbaar, is dat er een forse oververtegenwoordiging van vrouwen in deze groep zit. In de groep ouderen die echt hun leven willen beëindigen was zelfs 2/3 vrouw. Maar de onderzoekster Els van Wijngaarden, ze kunnen daar nu nog geen verklaring voor geven. Dat is in dit onderzoek namelijk niet meegenomen. Dat specifiek aan vrouwen is doorgevraagd op dit punt. Maar het is wel heel opmerkelijk. Omdat bijvoorbeeld het aantal mensen dat uit hun ziek krijgt, daar is de man-vrouw verdeling ongeveer gelijk.
En wat hier, gek. Ja. Ja.
Maar daar is dus er is ook gewoon nog geen verklaring voor.
Wordt er wel, heeft de onderzoekster Els van Wijngaarden wel gezegd van er moet meer onderzoek naar komen?
Ja, ze heeft dit aanbevolen als een van de punten voor vervolgonderzoek.
Maar ze had toch ook wat hypotheses?
Ze had wel hypotheses, inderdaad. Ze zei bijvoorbeeld dat vanuit de psychiatrie bekend is of gedacht wordt dat vrouwen minder snel dan mannen zelfmoord durven plegen. Waardoor er dus relatief meer vrouwen misschien zijn die met die gevoelens blijven rondlopen. Als jullie me nog kunnen volgen.
Ja, zeker.
En verder waren de hypotheses meer in de zin van dat vrouwen zich misschien sneller te veel voelen voor anderen of voor de maatschappij. Maar dat was een beetje gissen. Ze zei van we moeten dit echt beter onderzoeken. Overigens de termen voltooid leven die onderzoekster Els van Wijngaarden ook wel voor haar eerdere boeken en onderzoeken heeft gebruikt. Die vindt zij bij nader inzien, ook zeker na dit onderzoek, niet heel erg toepasselijk. En dat vertelde ze mij deze week in een interview. En je hoort mij op de achtergrond de druk meetypen.
Kijk, als je zegt mijn leven is voltooid, dan kijk je terug op een leven waarin je hebt gedaan wat je had willen doen.
Ja.
Taken zijn afgerond. Je hebt het gevoel van, ik heb kunnen bijdragen wat ik had willen bijdragen. En als wij nu kijken naar de groep mensen die zeggen een doodswens te hebben terwijl ze niet ernstig ziek zijn, dan is het natuurlijk allereerst al opmerkelijk dat het over een vrij gespreide groep qua leeftijd gaat. En wij hebben die leeftijdsgrens van 55 gekozen een soort van maatschappelijke hypothese die er is, dat het veelal onder oudere mensen zou voorkomen, om die te toetsen. En dan zie je eigenlijk, er is helemaal geen sprake van dat daarvoor niet voorkomt. Hè? Dus het is, dat maakt al dat het al ingewikkelder wordt. En dan is er ook nog een vrij grote groep de meest geprofileerde, die met de meest geprofileerde doodswens die het al hun hele leven heeft. Dat is natuurlijk ook niet levensfase gebonden. En je ziet, en dat vind ik toch ook wel, dat eigenlijk bij alle mensen die een doodswens rapporteren, er dan misschien geen ernstige ziekte is, maar zoals ze dat dan zelf aangeven, mm-hmm. maar wel een stapeling van zorgen, inclusief ook mentale en fysieke problemen. Waardoor dat is aanleiding voor de doodswens. Ook als je naar de versterkende factoren kijkt, dan wordt die doodswens versterkt niet door het feit dat mensen het gevoel hebben, het is prachtig geweest, ik ben er wel klaar mee. Maar er zijn eigenlijk allemaal dingen aan de hand.
Als ik dit zo hoor, dan lijkt het een opsomming van alle tegenargumenten van partijen die tegen zo'n voltooid levenwet zijn geweest.
Ja, als je dit allemaal hoort, weet je, het past precies in wat de ChristenUnie en de SGP zeggen. Weet je, die doodswens kan ook worden afgewisseld met een enorme wens tot leven, weet je. Het hangt af van de situatie. Mensen zijn ook eenzaam. Het komt vaker voor bij mensen zonder kinderen, weet je. Het heeft te maken met verlies van naasten, van leeftijdsgenoten. En er staat eigenlijk heel weinig in waar D66 iets aan zou kunnen hebben, weet je. Het enige wat ik erin las, ik weet niet hoe het bij jou was, Pim, maar was dat er wel stond dat de steun om zo'n om het zelf te kunnen beslissen, wel groeit. Weet je, dat het draagvlak daarvoor groeit.
Ja, bij ouderen. Zeker. Onder de onderzochte groep ouderen zijn ook wel inderdaad veel mensen die graag bijvoorbeeld een zelfdodingspil in huis zouden willen kunnen hebben. Dat idee bijvoorbeeld geeft ze al een soort comfort. Van dat ze er op een zeker moment zelf over kunnen beslissen. Ja, dat blijkt wel uit het onderzoek, dat die behoefte er is.
Maar zodra ze daar dan wat meer informatie over kregen, over wat dat dan precies inhield en wat daar de risico's weer van waren, weet je, zodra er een casus bij werd genoemd, dan nam die steun weer wat af.
Ja, en als je dan leest dat die doodswens ambivalent is, dat een groot deel van die respondenten, dus 36%, die een wens heeft tot levensbeëindiging, tegelijkertijd zegt dat die wens tot leven sterker was dan de doodswens. Dat soort argumenten, of dat de doodswens situatie een context afhankelijk is, dat maakt het definitieve van iets om die mensen te geven natuurlijk wel bedenkelijk bij een aantal partijen.
Heel ingewikkeld is dat, ja.
Ik heb natuurlijk ook aan onderzoeker Els van Wijngaarden gevraagd van geprobeerd te vragen van, nou, wat zijn nou mogelijke oplossingen, hè? Ook politieke oplossingen voor dit probleem. En wat me daaraan opviel, hè, zij wil zich niet uitspreken over of er zo'n wet moet komen zoals D66 wil. Maar ze deed wel een soort oproep aan de politiek van om niet overhaast te besluiten en er een beetje voorzichtig en behoedzaam mee om te gaan.
Kijk, ik denk dat het wel zo is dat je de aanbevelingen kan lezen als van laten we het debat en ook het beleid op een zorgvuldige manier voeren en ontwikkelen. En ik denk ook eerlijk gezegd dat iedereen die hiermee bezig is dat ook zal beamen. Maar ik vind dat de uitkomsten die zij juist vanwege de diversiteit vraagt het gewoon om niet één kant op te gaan, maar echt een brede beeld en dat gevarieerde beeld voor ogen te hebben en je daarop af te stemmen. Nou, dat is... Mm-hmm. Dat is voor beleidsmakers een beetje ingewikkeld natuurlijk. Die hebben liever gewoon duidelijke, zo zit het.
Ja, eigenlijk lijkt dit bijna een directe boodschap aan Pia Dijkstra. Want die zei van tevoren, nog voordat het onderzoek er was, zei ze, wat er ook gebeurt, mijn wetsvoorstel dien ik toch wel in. Wat er ook in dat onderzoek staat.
Ja, het is wel bijzonder hè, dat D66 hoe dan ook. Snap je dat, Lemia? Jij volgt D66 heel goed voor de krant. Waarom willen ze dit zo graag en per se doorzetten?
Ja, ik denk, het heeft zeg maar een ideologische reden en een strategische reden, zou je kunnen zeggen. Kijk, die partij die begon ooit in de jaren 60. En zelfbeschikking was toen al een heel belangrijk onderwerp. Hè. Dat was de tijd van verzuiling. De tijd waarin de kerk voor een groot deel besliste wat jij met je lichaam kon doen. Hè. Of het nou ging om abortus, of het nou ging om euthanasie. Zelfbeschikking was er niet in de ogen van veel D66'ers. En ze zagen het als hun eigen taak om individuen dat wel te kunnen geven. Dus dat niet de kerk of je omgeving de baas was over wat jij met je lichaam deed, maar dat je dat zelf kon doen. Dat zie je natuurlijk ook terug in de abortusdiscussie bijvoorbeeld. Euthanasie, we hadden het er net al over, daar begon D66 mee. Het was ook een D66-minister die het invoerde. Een voltooid leven is net zo goed zo'n onderwerp. Tegelijkertijd zit er zeker ook wel een strategisch component aan. Vooral nu. We hebben het net gehad over die formatie waar ze samen met de ChristenUnie uiteindelijk eindigden in een kabinet. Nou ja, bij D66 horen ze straks al tijdens de campagne andere progressieve partijen zoals de PvdA of GroenLinks zeggen, ja, jullie met je idealen, weet je wel, die heb je allemaal opzij gezet, zodat je maar kon meeregeren met de christelijke partijen. Dus dat proberen ze te voorkomen. Het is niet voor niks, we hadden het er net al over, het jaar voor de verkiezingen. Met D66 gaat het gewoon niet zo heel erg goed in de peilingen. Ze willen zichzelf onderscheiden. Ze willen laten zien waartoe zij ook alweer op aarde zijn. En daar is dit gewoon wel een heel goed onderwerp voor. Dus ik denk, er zit echt wel idealisme achter. En bij Pia Dijkstra al helemaal, hoor. Ik heb er nog een oude lezing bijgehaald van vorig jaar van Dijkstra. Dat was de eerste Els Borst lezing. Relevant genoeg. En ik ga even een stukje voorlezen daaruit. Dan zegt ze, iedereen zou een beetje Els willen zijn als het gaat om vrijzinnigheid. En dan quote ik even. Zoals sommigen van jullie misschien weten, ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Het zal geen geheim zijn dat ik het vrijwillig levenseinde anders wil vormgeven. En dat ik deze maanden en jaren de ruimte krijg om door te gaan met mijn initiatief. Het duurt, hoop ik, nog even, maar als de tijd komt wil ik zelf kunnen besluiten of ik nog door wil leven. En die vrijheid, die gun ik iedereen. De vrijheid om zelf te bepalen wanneer het genoeg is geweest. Dus ik wil niet heel cynisch klinken als in, weet je wel, er zit heel veel strategie achter. Maar het is ook gewoon ideologie, denk ik.
En als je electoraal kijkt, ik bedoel, deze groepen die nu uit dit onderzoek komen, dat is niet de achterban van D66.
Nee, maar de achterban van D66 kiest wel vaak voor D66 om vrijzinnigheid en om zelfbeschikking, heb ik me laten vertellen. Je gaat niet bij D66 als je tegen voltooid leven bent of als je tegen abortus bent. Dat lijkt me redelijk. Nee, ja. En de meeste mensen die associëren zulke onderwerpen ook wel met D66.
En ik denk ook wel dat de onderzochte mensen zijn natuurlijk echt ouderen die mogen in aanmerking komen voor om dat op een gegeven moment te gaan doen. Maar heel veel ook jongere mensen hebben denk ik wel een soort ideaal van, inderdaad, als ik oud word, dan wil ik inderdaad op die manier over mijn eigen levenseinde kunnen beschikken. Dus die kunnen ze er misschien ook mee blijven aanspreken.
Ja. Wij spraken Pia Dijkstra ook nog eventjes na de presentatie van dit rapport, hè, Pim. En over de term voltooid leven zei ze nogal wat interessante dingen zelf ook. Bijvoorbeeld dat ze zelf de wet ook niet zo had genoemd. En dat ze ook heel duidelijk had uitgelegd in de
memorie van toelichting.
Dank u. Wat dat betekende volgens haar. Dus ik kreeg een beetje het idee, maar ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, Pim, dat ze zelf ook dacht van, ik weet niet of ik deze term nog te veel moet gaan gebruiken.
Nee, inderdaad. Ze vond het ook geen perfecte term, zei ze. Alleen op een gegeven moment, het is ook zo bekend komen te staan. Ze zei ook niet onterecht van, ook het boek van Els van Wijngaarden had de titel Voltooid Leven. Dus het is gewoon onder voor- en tegenstanders een heel gangbaar begrip de laatste jaren.
Hoe gaat zij het dan noemen, Pia Dijkstra?
Nou, volgens mij heet het voorstel waardig levenseinde. Wetsvoorstel waardig levenseinde.
Wat me ook nog wel opviel is dat zij het rapport las. En dat ze zei, dat ga ik gebruiken om hier en daar wat te verfijnen in mijn wetsvoorstel. Dus het voorstel komt er toch wel. En het rapport gebruikt het vooral om wat te verfijnen. Maar snapte jij, Pim, wat ze bijvoorbeeld zou verfijnen?
Nou ja, ze heeft steeds gezegd wat dit onderzoek ook, wat de uitkomsten van dit onderzoek ook zijn. Ik zet mijn wet door en ik zal inderdaad nog kijken, wel oprecht kijken naar wat ik uit het onderzoek kan gebruiken. En ja, ze noemde in dat gesprekje met ons wat kleine zaken, zoals hoe de nabestaanden of de naasten bij dat besluit konden worden betrokken. Nou ja, een beetje van dat soort zaken. Maar het klonk niet alsof ze nog fundamentele wijzigingen wilde doorvoeren. Nee. Het is gewoon een hele principiële kwestie ook uiteindelijk voor D66.
Dit rapport is uiteindelijk besteld, zou je wel kunnen zeggen, door het kabinet. Nu is het er. Wat gaan ze ermee doen?
Nou, het is deze week in ontvangst genomen door minister Hugo de Jonge. En hij reageerde ook direct op de presentatie op het rapport. En hij maakte ook direct duidelijk dat het kabinet een wetsvoorstel niet ziet zitten en ook niet gaat maken. Nou, dat was geen verrassing. En verder zei hij dat er eigenlijk een ander antwoord nodig is op deze problematiek.
Ik denk dat wat ons als samenleving te doen staat, is te kijken wat we kunnen doen om alles uit de kast te halen, om deze mensen de zin in en de zin van het leven weer te doen hervinden. Ik denk dat een wettelijke regeling of een uitbreiding van de euthanasiewet, ik denk dat dat niet het antwoord is op de zorgen en de vragen die deze groep hebben.
Petra, is dit nou iets wat dan in de coalitie de komende tijd, waar wel echt ruzie over gemaakt gaat worden, om het maar even te versimpelen tot dat, omdat Omdat ze er zo fundamenteel mee oneens zijn? Of gunnen ze het haar gewoon van oké, doe maar. Breng je wetsvoorstel maar.
Nou, ik kan me niet voorstellen dat een partij als de ChristenUnie zal accepteren dat als zij in de regering zitten, dat er zo'n wet komt. Dat kan ik me echt niet voorstellen. Die gaat deze kabinetsperiode niet komen met de ChristenUnie in de regering, denk ik. Dat kan ik me echt niet voorstellen.
Maar het lukt ook niet, hè? Praktisch gezien, om hem door de Tweede en de Eerste Kamer te krijgen in een jaar.
Kan dat in theorie? Jij dacht
dat kan zeker. Kijk, waar het van af gaat hangen is als hoeveel vaart D66 zelf ook maakt met het voorstel nu, het indienen en daarna de verdediging en de behandeling. Maar tijdtechnisch kan het in theorie wel, maar wat nogal belangrijk is, denk ik, is voor D66 is of het de moeite waard is voor ze om het nog deze periode in te behandelen. Sorry, in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer eventueel daarna. Omdat de grote vraag natuurlijk is, kunnen ze dan nu een meerderheid halen? Want daar, het lijkt me, als ze denken dat ze die niet kunnen halen, kunnen ze misschien beter wachten tot met de behandeling van het voorstel. In ieder geval tot na de volgende verkiezingen.
Wat denk je?
Nou,
valt er iets
het is heel. Wat we weten tot nu toe van hoe de verhoudingen liggen in de Tweede Kamer, dat is eigenlijk van hoe partijen zich eerder zeg maar principieel over deze kwestie hebben uitgesproken. Dus of ze er zeg maar in theorie voorstander van zijn. Nog even los van het precieze D66-voorstel. Toen ik dat deze week aan tellen was, toen kwam ik wel degelijk op een kleine kamermeerderheid van VVD, dan D66, GroenLinks, de PvdA, omdat die ook in het vorige kabinet eraan hebben gewerkt. 50+ is hier in principe voor en ook Forum voor Democratie.
Hoeveel zetels kom je dan op uit?
Dan telde ik 78 zetels, dus dat is natuurlijk wel een minimale meerderheid.
Ja.
Maar de vraag is natuurlijk, twee dingen nog, gaat dit onderzoek toch nog iets veranderen ook aan hoe partijen tegenover dit idee staan? Ik kan me toch echt wel voorstellen dat dat zo is. Omdat dit onderzoek echt wel veel te denken geeft over of dit nu de oplossing is voor die problemen. Plus het concrete voorstel van D66, daar is het weer toch opnieuw de vraag hoe partijen daarover denken. Ik sprak bijvoorbeeld deze week ook met Okje Tellegen van de VVD. En de VVD staat er ook echt minder geharnast in dan D66. Die zeggen bijvoorbeeld, wij steunen dit principe, wij zijn hier in principe voor. Maar wij zijn er nog niet precies over uit hoe dat moet. En Okje Tellegen zei bijvoorbeeld, ik heb ook best nog wel kritische vragen over het voorstel van Pia Dijkstra.
Ja, ja.
Dus dat maakt dat als zelfs de VVD zegt, wij hebben ook nog vragen, dat het echt nog allerminst zeker is dat hier een meerderheid voor is in de Tweede Kamer.
Ook in de coalitie is het dan 3-1.
Het gaat gewoon in de verkiezingscampagne weer opnieuw een rol spelen. En dan wordt de volgende kabinetsformatie nog interessanter.
Ja. Het wordt druk met verkiezingsthema's die nu al een jaar van tevoren worden aangekondigd. Oké, dank jullie wel. Peter de Koning en Pim van den Dol. Dank ook voor het luisteren. Productie en redactie van deze aflevering was in handen van Iris Verhulsdonk. Volgende week dan zijn we er weer. Tot dan.